In het laatste deel van Marcus 2 waren wij gebleven bij de laatste pericoop, dat is Marcus 2 vanaf vers 23, waar wij lezen: en het geschiedde dat hij op een sabbatdag door het gezaaide ging, en zijn discipelen begonnen algaande aren te plukken, en de fariseeën zeiden tot hem: zie, waarom doen zij op de sabbatdag wat niet geoorloofd is? En hij zeide tot hen: hebt gij nooit gelezen wat David gedaan heeft als hij nood had en hem hongerde en degene die met hem waren? Hoe hij ingegaan is in het huis Gods ten tijde van Abjatar, de hoge priester, en de toonbroden gegeten heeft die niemand zijn geoorloofd te eten dan de priesteren, en ook gegeven heeft aan degene die met hem waren. En hij zeide tot hen: de Sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de Sabbat. Zo is dan de Zoon des Mensen en Heere ook van de Sabbat. Want ja, over die Joodse instellingen, met name de wet, de Mosaïsche wet gaat het. En misschien nog in het bijzonder nog meer om de Joodse wet, wat bepaald niet altijd hetzelfde is. Zoals we eerder al gezien hebben, want we weten dat de Joden heel wat wetten erbij hebben gemaakt. En de Heer zei bij gelegenheid: jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je die aan die van God, aan die van Mozes, niet te hoeven houden. Dus in plaats van. Het is altijd nog maar de vraag in hoeverre bepaalde dingen in de wet waren vastgelegd of verboden. En in hoeverre dat niet de Mosaïsche wet was, maar de Joodse wet. Ik vind het wel aardig als hier die discussie ontstaat. Neemt de Heer Jezus een heel andere route. Dat doet hij trouwens meestal, heb ik gemerkt. Namelijk niet op het geval, op de casus, zo heet dat toch in juridische termen, niet op de casus gaat hij in, maar hij neemt voorbeelden. Dat wil zeggen, praat over iets anders, vergelijkt het met elkaar, enzovoorts. Hetgeen dikwijls wel zo duidelijk is, hier ook. Voorts, dit is niet, dit is laat deel van hoofdstuk 2, maar al deze schriftgedeelten gaan in wezen over precies hetzelfde. We zijn er langzamerhand natuurlijk ook wel aan gewend. Namelijk, aan de ene kant hebben wij van doen met de Joodse achtergrond en omstandigheden van de Heer Jezus. Dat is een thema dat in onze dagen nogal zwaar benadrukt wordt. Zo van: Jezus was een Jood, Jezus is een Jood. Hij hield zich aan het Jodendom, leefde in het Jodendom. En wij moeten dus als christenen moeten wij terecht bij het Jodendom om daar wat van te leren. De Joden zelf lachen daar zich wezenloos over, want die weten wel beter. Hè? Die weten heel goed dat christendom met het Jodendom niks van doen heeft. En dat laatste is ook het geval. En verder, als je een beetje bijbelvast bent, weet je dat de Heer Jezus altijd overhoop lag. Juist en in de eerste plaats met het Jodendom. En daarna de discipelen ook, ik bedoel in de dagen van Handelingen. En niet alleen in Jeruzalem of Judea of Galilea, maar waar ook ter wereld, tot in Rome aan toe in elk geval. De Joden waren de grootste tegenstanders van het evangelie en daarmee van de Heer Jezus Christus, die in het evangelie uiteraard gepredikt wordt. Dus waar dit soort misverstanden vandaan komen, begrijp ik nooit helemaal, hè. We zetten ze dus met een paar zinnen gewoon weer even recht, relativeren ze, brengen ze weer in Bijbels verband. En dan blijkt dat de Heer Jezus in de praktijk zich van het judaïsme nauwelijks iets aantrekt. Toch? Ik zei nauwelijks iets, ik had er kunnen zeggen niets, maar er zijn altijd wel dingen waarvan we zeggen: nou, dit deed de Heer Jezus en dat past goed in het judaïsme. Dat is waar. Bijvoorbeeld eten op maandag, maar of zijn eten kosher was, dat is nog maar zeer de vraag. Heb je dat ooit ergens gelezen? Nee, heb ik ook nooit gelezen, dus dat zegt verder niks, hè. Hij ging te voet of reed op een ezel, dat deden de Joden ook, maar heidenen ook trouwens. Ik bedoel, dat kan je nog net inpassen, maar daar blijft het dan ook bij. Want als Jodendom naast de Heer Jezus komt te staan, dat wil zeggen als die dingen met elkaar vergelijken, blijkt altijd het tegendeel. De Heer ergerde de Joden steeds. En de heer zei, dan ergert u dat, dan zal ik je nog eens wat vertellen. Precies zo. Hè? En dat is hier dus uiteraard ook zo. De Sabbat. Het geschiedde dat hij op een Sabbatdag door het gezaaide ging. Ik weet niet hoe ver hij gelopen heeft die dag. Want het was ook beperkt, weet u nog. Een Sabbatsreis, ik weet niet hoe ver het was. Het was maar 2-3 kilometer, geloof ik. Hetgeen voor ons vrij veel is. Lopend. We nemen eerder de fiets, denk ik. Maar vooruit, hè. Maar over die afstand wordt hier inderdaad helemaal niks gezegd. Uiteraard. Maar hij ging door het gezaaide, dat wil zeggen door het akkerland, waar graan op stond. Wat voor graan weten wij niet, staat er niet bij. En zijn discipelen begonnen al gaande in het loopje weg zo van die aren te plukken. Meer staat hier niet. Maar dezelfde geschiedenis wordt uiteengezet in Matthäus 12. Als u een Bijbel hebt zoals de mijne, dan staat het er gewoon bij, hè. Matthäus 12 vanaf vers 1 en Lucas 6 is het. Ik meen ook vanaf vers 1. Ja. Daar in Lucas 6 vanaf vers 1 staat er bovendien bij. En zijn discipelen plukten aren en aten ze, die wrijvende met de handen. U weet hoe dat gaat of niet? Ja, je plukt zo'n aar, je wrijft hem tussen de handen bij wijze van dorsen. En je blaast is dan erin en dan dat bij wijze van spreken van wannen. Dat wil zeggen het kalf wegblazen. Je houdt mooie, redelijk eetbare korreltjes over. Niet te veel van eten, je krijgt last van je maag. Maar, tenminste ik. Maar het is goed eetbaar, ja, dat kun je onderweg zo doen. En dat is wat zij deden. Op zich is dat niet verboden overigens. Sterker nog, in de wet wordt zelfs gezegd dat dat uitdrukkelijk is toegestaan. Dat men dat mag doen, zo onderweg. Ook al is dat graan dan officieel van iemand anders. Maar op de Sabbat wordt het kennelijk beschouwd als werk. Tja, dat hangt er maar vanaf van wat je onder werk verstaat, hè, hoe ver dat strekt, dat is nooit helemaal duidelijk. Ook onder de inzettingen van de Sabbat zelf, overigens niet. Maar bij de Joden, door de Joden, was het kennelijk verboden om dat te doen. Het wordt dus toch als werk beschouwd. In het Jodendom was het zo dat je op de Sabbat namelijk helemaal niks mag. Alleen werden er soms uitzonderingen gemaakt, want je moet wel eens iets, hè. Nee, ik bedoel niet, je moet wel eens, maar dat ook natuurlijk, maar je moet wel eens iets, wat het maar wezen mag, hè. Ik weet wel dat er in de wet staat dat men geen vuur mocht aansteken op de Sabbat. En daarom mogen de Joden het knopje van het licht niet omdraaien. En ook niet het knopje van de lift trouwens indrukken. Maar vooruit, hè. Men heeft er van alles bijgemaakt. Zo gaat dat. Het is trouwens ook tamelijk onvermijdelijk, dit soort dingen. Want u weet, als er wet is, dan volgen er eventuele rechtszaken. En als er rechtszaken volgen, dan volgen er dus uitspraken, gerechtelijke uitspraken. En die worden vastgelegd, dan krijg je jurisprudentie. Waar dus dingen in komen te staan die weliswaar in de wet zelf niet zijn opgenomen, maar die geacht worden wel degelijk deel van de wet uit te maken. En na verloop van tijd is de jurisprudentie zo groot, dat is in onze dagen nog steeds zo, dat zo'n wet zelfs niet eens meer hanteerbaar is, hè. Er zijn zoveel uitzonderingen opgemaakt en daar heb je advocaten voor die daar de weg in weten, weet u wel. In al die rechtszaken, wanneer ze me waren, tussen wie wat daar de uitspraak was. En dan, ze zoeken dus een vergelijkbare rechtszaak op dan de lopende, de onderhavige. En hopen dan dat die uitspraak toen voor hen gunstig was. En ze claimen dan dat het ook nu gunstig moet zijn. Het is net een soort schaken, dat weet u toch, hè? Schaken. Nee, wij naïvelingen, wij amateurs denken dat je bij elke zet moet nadenken over welke zet je moet doen en wat er de gevolgen van zouden zijn, eventueel. Dan moet je een paar zetten vooruitdenken. In de praktijk werkt het niet zo. Een echte schaker, die heeft gewoon een heleboel schaakpartijen in zijn hoofd. Die kent de stelling zoals die op het bord staat, weet wanneer die gespeeld is of waar die gespeeld is en in ieder geval hoe die afliep. En welke zet je dus wel moet doen of niet moet doen, omdat het allemaal alles geweest is. Heb je misschien nooit gehoord, maar je computer, als die kan schaken, doet het zo. Die zoekt gewoon de partijen op waar het eerder voor kwam en hoe het toen afliep. En dat is veel makkelijker, hè. Je moet als schaker dus weliswaar een beetje fatsoenlijk kunnen nadenken, maar in de eerste plaats moet je een verbazend goed geheugen hebben. Dat hebben ze allemaal, want ze gooien alle stukken van het bord en zetten ze er zo weer op, weten precies hoe het stond. Dat is geen enkel probleem. Ik ken zelfs schakers die schaakten zonder een bord. Die riepen gewoon E2, E4 en dan paard G8, wat was het? H8 geloof ik. Nee, nou, weet ik niet. Zie, daar ben ik al weg. Maar vooruit, die weten dat precies en hebben dan precies in hun hoofd waar die dingen staan enzovoorts. Nou goed, zo gaat het met rechtspraak en jurisprudentie dus ook. Hè? Stapels, boeken enzovoorts. En daaruit is ongetwijfeld in hoge mate het judaïsme ontwikkeld. Uit dat soort zaken. Maar in de praktijk betekent dat dat ongeveer alles verboden is. Wet is wet, het moest verboden worden. Het wordt dus negatief, er zijn geen uitzonderingen zozeer in de zin van hier hoeft de wet niet toegepast te worden, want dat zou verkeerd uitpakken. Nee, het is steeds meer, het rijdt steeds verder. En dat is in het Jodendom op een of andere wijze dan ook gebeurd. En hoe dan ook, de vermelding hier in dit vers is duidelijk genoeg. Het betekent dat het als werk beschouwd wordt, het was op de Sabbat verboden. Het gaan door het gezaaide is al twijfelachtig, waar moeten ze naartoe en hoe ver moeten ze lopen? Want dat is ook beperkt op de zondag. Het plukken van de aren is al moeilijk, want ja, die aren die zijn niet van die discipelen, die zijn van de een of andere landbouwer. Die ze daar neergezet heeft, of dus het al daar kweekt, enzovoorts. Dus hebben ze dat recht wel. Nou, de wet zegt dat dat mag, de Mosaïsche wet, dus doe maar. Maar of je ze dan ook nog mag dorsen en wannen, om zo te zeggen, wat toch wel sterke termen zijn, dat was kennelijk in het Jodendom verboden. Nou goed. En dus krijg je die fariseeën, want u weet hoe het met fariseeën is. Het is voor hen religie, het gaat om uiterlijke dingen. Waarbij heel het leven ingericht is, of onderworpen is aan de voorschriften die er zijn, tot in de kleinste details aan toe. Zo werkt dat nou eenmaal in religie, in godsdienst. Hoe dan ook, waarom doen ze op de Sabbatdag wat niet geoorloofd is? Het leuke is dat de Heer er niet op ingaat waarom ze doen. Hij gaat er ook niet op in of het wel geoorloofd is of niet. Hij wijst er alleen op dat er ook in het Oude Testament, in de loop van de geschiedenis, dingen gebeurden en kennelijk van Gods wegen gesanctioneerd werden, die strikt genomen in strijd waren met de wet. Want waar wij tegenop lopen, later zeker, na de opstanding van de Heer Jezus, maar ook ver daarvoor al, is de betrekkelijkheid van de wet. Dat wil zeggen, die is er wel, maar hoe bindend is die? Ik herinner mij trouwens dat ik een keer, dat is jaren terug, aan een advocaat vroeg. Ik zeg, ik heb hier een akte, een overeenkomst, is die rechtsgeldig? En die keek er niet naar, die zei gewoon, nou ja, zolang die niet aangevochten wordt wel. Met andere woorden, hij haalde er ook zijn schouders over op. Is het rechtsgeldig? Ja, dat blijkt pas als je het voor de rechtbank neerlegt. En kijken wat hij er dan van zegt. Hè. Als iemand het bestrijdt, ja, dan wordt het twijfelachtig. Maar zolang niemand het bestrijdt, is hij rechtsgeldig. Maar zolang die bestreden wordt, heb je aan zo'n acte dus ook niks, hè. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dan had je hem niet hoeven hebben. Dus ja, wat moet je ermee? Het is allemaal maar betrekkelijk. Het staat nog te bezien. En dat is met de Mosaïsche wet ook zo. Ik moet ergens een notitie hebben, maar die kan ik natuurlijk nooit op tijd... Oh ja, die kan ik wel op tijd vinden. Hoe bestaat het? Ik heb een notitie over nummerie 15, waar iemand niet aren las, maar hout. In nummerie 15. Dat liep slecht af voor de lezer. De houtlezer bedoel ik, hè? Daar wordt hij genoemd een sabbatschender aan het eind van nummer 15, vanaf vers 32. Als nu de kinderen Israëls in de woestijn waren, zo vonden zij een man houtlezende op de sabbatdag. En die hem vonden, houtlezende, brachten hem tot Mozes en tot Aaron en tot de ganse vergadering. En ze stelden hem in bewaring, want het was niet verklaard wat hem gedaan zou worden. Er was nog geen jurisprudentie. Dat is leuk, hè? Dat was nog twijfelachtig. Begrijp je me goed? De wet zegt gewoon dat wie de sabbat overtreedt moet gedood worden. Maar de vraag is natuurlijk of iemand hout mag lezen, hout mag sprokkelen. Ander woord voor lezen, sprokkelen. Mooi woord. Of iemand dat mag doen op de sabbat. Is het van levensbelang of niet? In de Joodse wet later is geregeld dat als iets echt van levensbelang is, dan is het toegestaan. Maar dan moet je dan nog kunnen bewijzen, hè? Maar volgens de Mozaïsche wet, de overtreder van de sabbat moest gedood worden. Dat lees ik, dat kunt u zelf ook vinden, dat weet u misschien uit het hoofd ook wel, dus vooruit, hè. En er staat hier, hij kwam in voorlopige hechtenis, zal ik maar zeggen, en dan staat er in vers 35, zo zeiden de heren tot Mozes, die man zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem met stenen stenigen buiten het leger, want zo vond de doodstraf plaats volgens de wet. Steniging door het volk als zodanig buiten de legerplaats. Toen bracht hem de ganse vergadering uit tot buiten het leger en zij stenigde hem met stenen, dat is stierfgelijk als de Heere Mozes geboden had. Ja, hè? Kun je zeggen, daar is niks op af te dingen, het staat in de wet, dus moet het zo gebeuren. En toch is er op af te dingen. Het punt is dat men het aan de Heer vroeg. Wat moeten we met die man doen? En de Heer houdt zich aan zijn woord en zegt, nou ja, doodstraf op, steniging, zo werkt dat. En dat is dus wat de Heer zei en dat is wat dus ook inderdaad gebeurde. Maar het hele punt is dat niemand verplicht was om zo iemand te beschuldigen. Maar dan ook echt niet. U weet nog hoe het was later? Dan zijn we in de dagen van de Heer Jezus, begrijpt u me goed? Dat is officieel nog steeds onder de wet, hoor. Dat ze om de Heer te verzoeken, in verband met de wet uiteraard, brachten ze bij hem een overspelige vrouw, want dat staat er zo, enzovoorts. En toen zeiden ze, wat moet met haar gebeuren? Toen zei de Heer, wie uw zonder zonde is, werp de eerste steen op haar. Met andere woorden, laat ik het eerst verder toelichten. De wet zegt namelijk dat als iemand ter dood veroordeeld wordt, moet degene die de beschuldiging heeft ingebracht de executie leiden. Als beul optreden, populair gezegd, en dus de eerste steen werpen. Maar de gedachte die erachter steekt is uiteraard dat als je zelf een overtreder bent van de wet, laat je het wel uit je hoofd om iemand anders te beschuldigen dan zelf die steen te moeten werpen, enzovoorts. Het hoeft niet. Of zullen we nog een ander voorbeeld nemen? Schiet me net een te binnen, het is een ongelukkige, maar niet te min, schiet me er een te binnen. Je leest in de wet, lees je, dat als een man wat stond er ook alweer, gevonden heeft in zijn vrouw, dat hij, dan staat er, dat hij dan haar wegzende met een scheidbrief, enzovoorts. Hè? Dat staat er. Is het Deuteronomium 24? Waarom weet ik dat uit mijn hoofd? Hoe bestaat het? Er staat, wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben. De volgorde van die twee woorden staat tegenwoordig ook ter discussie, overigens. Wanneer een man een vrouw zal genomen en getrouwd zal hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven en in haar hand geven en ze laten gaan uit zijn huis. Iemand zei, dat is als ze overspel gepleegd heeft. Misschien wel, maar volgens de wet staat op overspel de doodstraf. Heb u dat nog? De man zou heel gemakkelijk van zijn vrouw afkomen in zo'n geval. U hoeft maar een beschuldiging in te stellen en eventueel te kunnen bewijzen. Maar dat weet u, bij de wet is dat altijd al een probleem geweest. Want dit soort dingen gebeuren in het geheim, zo hoort het ook. Dat doe je niet in publiek. Nou ja, sommigen wel, maar vooruit. En dus zijn die dingen wat moeilijk te bewijzen, maar ze zou gedood moeten worden. Maar de man brengt geen beschuldiging in dit geval. Ze vindt alleen geen genade in zijn ogen. Hij kan haar niet vergeven, maar hij kan ook niet verder met haar leven. Hij kan haar zo wegzenden. Terwijl de wet zou gezegd hebben, je brengt de beschuldiging in en ze wordt gestenigd. Ik bedoel maar, het hoeft niet, hè. Men kan er onderuit, op een of andere wijze. Zo bindend is die wet nou ook weer niet. Als er wat misgaat, moet iemand beschuldigingen inbrengen en daar ook de consequenties van dragen enzovoort. Maar men kan het ook gewoon laten. Dat is trouwens wat onder ons Nederlandse rechtssysteem ook gebeurt. Weet u wel, er zijn dingen die zijn bij wet verboden. Maar de politie doet er niks aan. Dat heet een gedoogbeleid, ja. Om welke reden dan ook, maar ze doen er domweg niks aan. Het wordt oogluikend toegestaan, enzovoorts. Dat kan allemaal met wet. En dat kan met de Mosaïsche wet wel degelijk ook. Neemt niet weg dat van Gods wegen regels gegeven zijn aan Israël voor zijn volk, maar ook dan zeg ik, daar kan je ook nog onderuit, dan emigreer je gewoon. Als Israëliet. Er waren wetten die van doen hadden met het volk levend in het land. Alles met hoofdletters, weet je wel, het volk en het land. Als je niet bevalt, dan ga je toch de hart op. Wat is het ook wezen, wat is een hart eigenlijk? Nou ja, daar ga je dan op, hè. Dan kun je weg, ik bedoel, is niks moeilijks. Zo werken die dingen. Dat wil zeggen, het is betrekkelijk. Maar daarna hebben wij nog een keer van doen met een andere argument waarom die wet heel betrekkelijk is. Namelijk, de wet was sowieso niet bedoeld voor altijd, maar was tijdelijk. Zou voorbij gaan. Mocht dat van begin af aan niet duidelijk geweest zijn, hetgeen ik me nu achteraf kan voorstellen. Vooruit. Maar mocht dat niet duidelijk geweest zijn dat de wet tijdelijk was, dan wordt het alsnog gezegd met grote nadruk in Jeremia 31. Eigenlijk nog op heel wat andere schriftplaatsen, maar ik volg nu de lijn van de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 8. Die zei, nou ja, in Jeremia 31, want het wordt helemaal geciteerd daar. In Jeremia 31 staat dat een nieuw verbond het oude verbond zou vervangen. En zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, ik denk Paulus dus, hè, die zegt, en dus in elk geval van dat moment af was de wet per definitie het oude verbond. Als wat nieuws wordt aangekondigd, dan is het oude dus oud en daarmee nabij de verdwijning. Waarmee de apostel zegt dat men in ieder geval sinds de dagen van Jeremia die wet niet al te serieus meer had hoeven te nemen. Want toen kon iedereen weten dat het van vergankelijke aard was. En vanaf die tijd had men kunnen uitzien in elk geval naar een nieuw verbond. Bij nader inzien, maar dan ben ik bij de schrijver van de Galatenbrief, ik denk dat het Paulus was. Bij nader inzien, vanaf het allereerste begin had men kunnen en moeten weten dat de wet tijdelijk was, omdat er al eerder beloften gedaan waren over dit zogenaamde nieuwe verbond. Dat heette niet zo, omdat er ook geen oud verbond was. Maar dat is dat betreft de beloften gedaan aan Abraham. God had aan Abraham beloften gedaan en die waren onvoorwaardelijk. Nou ja, ze waren op voorwaarde van geloof. Dat wel. Maar ze waren niet, waren beloften, die waren niet afhankelijk van enig werk of religieus werk van de mens. En de Galatenbrief zet uiteen, notabene aan degene die geacht worden de wet te verstaan, want zoiets staat erbij, zet uiteen dat de wet eigenlijk de vervulling van de beloften aan Abraham gedaan in de weg stond. En dat om die reden de wet eerst beëindigd moest worden voordat de beloften God zouden kunnen worden vervuld. Daar heb je hem nog een keer. Met andere woorden, het was betrekkelijk. In elk geval in de tijd, maar voor een bepaalde periode. Maar langs de andere weg, eeuwige zaligheid wint men niet door de wet, verliest men ook niet door de wet, is totaal niet afhankelijk van de wet. Zodat alsnog de theoretische, academisch, dat woord kent u inmiddels hoop ik, de academische vraag gesteld kan worden of die man die hout las op de Sabbat nu voor eeuwig verloren is. En het antwoord is, er heeft daar niks mee te maken, doet er niet aan toe, doet er niet aan af, dat berust op wat anders. Dan heb je er nog zo'n paar, hè? Ananias en Safira. Ze vielen dood neer. Maar zijn ze nou voor altijd verloren of niet? Het heeft er niks mee te maken. Dus ik verdiep me daar ook niet. Dat maakt verder niet uit. Het heeft er niks mee van doen. Want dat is afhankelijk van geloof. Toch? Zat los van elkaar. Maar de betrekkelijkheid van de wet, ja, dat wordt door de Heer Jezus gedemonstreerd. En daar hebben we het ook vorige keer over gehad. Dat is 4 maanden geleden. Maar vooruit, hè. Dat was naar aanleiding van het voorgaande gedeelte, met name over het vasten. Waarom vasten uw discipelen niet? En toen kwam er een verhaal over niemand naait een lap ongevold laken op een oud kleed, vers 21, want anders scheurt het af. En niemand doet nieuwe wijn in oude lederen zakken, want die zakken scheuren en dan wordt de wijn uitgestort enzovoort. Ik bedoel, dat komt allemaal niet goed. Dat wil zeggen, de Heer grijpt vooruit op het nieuwe verbond. Waarom vasten de discipelen niet? Omdat ze geacht worden niet eens onder het oude verbond te leven. Leven ze daar dan niet onder? Nou ja, tot op zekere hoogte wel, maar wie zal het komen aanvechten? En hoe sterk is die zaak dan? In theorie wel, maar in de praktijk, wat maakt het uit? Toch? Een mens wordt uit geloof gerechtvaardigd en niet door de werkende wet. Dat is altijd zo geweest en dat is in onze dagen ook nog steeds zo. Zie? Kortom, er wordt als het ware vooruitgegrepen op het nieuwe. Zo begint ook eigenlijk, nou, ze beginnen alle vier de evangelisten, weet u wel. Er komt de mens, wiens naam was Johannes, en wat zei hij? Het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Laat de boel maar uit je handen vallen, dat schiet niet op. Al wat je nou nog probeert, er loopt toch op niks uit. Het nieuwe verbond breekt aan. Het was theoretisch nog misschien een paar jaar te gaan, we weten niet precies hoe lang. Maar een jaartje of drie denken wij tegenwoordig, hè? Vooruit dan maar weer. Maar het heeft geen zin om de wet te prediken. Het leidt tot niets, je wordt er niet zalig door en bovendien het is nog maar een klein rukkie tijd. Zo luidt het lied, dat weet je toch, en nog een klein rukkie tijd, dat is Afrikaans, nog een klein rukkie tijd. Nou ja, nog maar één biegoon, zeggen de Groningers. Ik bedoel, ja, wat doet het er eigenlijk toe? Wat gedemonstreerd wordt, is het nieuwe verbond, het aanbreken van het nieuwe verbond, het tot stand komen van een nieuw, een ander priesterschap, uitgedrukt in de roeping van Levi. Dat was hier nog iets verder voor, want dat wijst meteen door naar het Melchizedekse priesterschap van Christus, uiteraard, en zo verder. En daar gaat het hier uiteraard ook over. En of het nou al of niet verboden was om aren te verzamelen en te wrijven op de Sabbatdag, ja, dat doet eigenlijk niks ter zake. En daarna kom ik terecht bij vers 25, waar de Heer al dit soort dingen niet zegt, maar hij geeft nog een ander voorbeeld waaruit blijkt dat die wet maar betrekkelijk was, hè. Hij zei, heb jij nooit gelezen, dat is altijd wat de Heer zegt, hè? Eigenlijk moet je dat eens verzamelen, hoe vaak de Heer dat zegt, hè? Als er een conflict situatie is, dat hij zegt, nou, wat zegt de schrift, wat staat er in de schrift, of heb je nooit gelezen dat? En hier dus ook, heb jij nooit gelezen wat David gedaan heeft, als hij nood had en hem hongerde, welke nood? Nou, hij had honger. Hongersnood, zeg maar, hè. Als hij nood had en hem hongerde, en aan degenen die met hem waren, dat wil zeggen, de verantwoordelijkheid voor wat er gebeurde wordt primair gelegd bij David, dat ligt voor de hand, want David uiteraard wordt door de Joden in hoge eer gehouden. Vanzelfsprekend, in de eerste plaats omdat het natuurlijk de eerste Joodse koning was, maar bovendien is het degene aan wie de beloften gedaan zijn met betrekking tot de komst van de Messias. En zonder Messias geen Jodendom, zal ik maar zeggen. Toch? Dat noemen ze de sine qua non van het Jodendom. Men wacht op de Messias. Men gelooft dat de Messias komt. Precies. En zonder David dus helemaal niks, hè? Dus David wordt in hoge ere gehouden, want naar Gods hart. De Davidster is de even door symbool geweest van het Jodendom. Min of meer ten onrechte, maar dat doet er niet toe. Maar historisch is dat zo, hè? Jawel, de Joden hebben uit trots zelfs Davidsterren gedragen in het verleden. Ja, niet in de Tweede Wereldoorlog, hoewel sommigen denk ik ook. Waarom zouden we er niet trots op zijn? Is het verplicht? Oh, nou ja. Maar het was al een oud teken waarmee de Joden zich kenmerkten. Het is ook tegen hen gebruikt, dat weet ik wel. Maar niettemin heet niet voor niks de Davidster in populair jargon, hè? We maken David. Nou ja. Hoe dan ook, heb je nooit gelezen wat David gedaan heeft, notabene, en degene die met hem waren. Zijn allereerste dienstknechten. Hoe hij ingegaan is in het huis Gods. Dat was dus niet meteen de tempel, want die was er nog niet. Moet dus tabernakel geweest zijn of wat er voor door moest gaan. Al heb ik vaak de indruk gehad dat men die tabernakel verdekt heeft opgesteld. Dat wil zeggen met een overkapping. Waarbij de overkapping huis Gods heet. Maar het ging nog steeds om de tabernakel. Maar of die tabernakel wel zo oud kon worden als hij was, dan moeten ze hem wel heel goed beschermd hebben. En in gedachten denk ik dan aan het kerkje in Glastonbury, waar men later iets overheen gebouwd heeft. Enzovoorts. Hè. En daarna ging het hele verhaal, ging het hele gedoe in de brand. Maar niettemin, dat is wat men deed. Hè. Hoe dat ook zij. David ging in het huis Gods ten tijde van Abjatar, de hoge priester. En toen heeft hij de toonbroden gegeten. En de toonbroden, dat waren de officieel de 12, 2x6. De 12 broden die zich bevonden op de tafel der toonbroden. Aan de noordkant stond hij in het heilige. Tegenover de menorah, de kandelaar. Aan de zuidkant, dat weet u toch, hè? Ja? Nou ja. Hij at die toonbroden. Die broden werden. Nou, dat is trouwens interessant, dat zou ik eigenlijk even moeten opzoeken. Want die toonbroden werden wel degelijk op de Sabbat. Nog gebakken weet ik niet helemaal zeker uit de hoofd, maar in ieder geval verwisseld. En daar heb je dus ook zoiets. Ik geloof niet dat het hier staat, maar er zijn schriftplaatsen. Misschien trouwens in Lucas 6 of anders in Matthäus 12, dat weet ik uit mijn hoofd niet, in de parallele schriftgedeelten, dat erbij staat dat de priesters op de Sabbat werkten en dus per definitie altijd de Sabbat overtraden. Maar het punt was natuurlijk, voor hen gold het niet. Met andere woorden, het is maar betrekkelijk. Hè? Nou goed. De toonbroden had ik het al. Eens even kijken, moet ik toch ergens kunnen vinden.
Hadden ze dan de oude of de
verse? Nee, normaal gesproken, die broden werden op de Sabbat verwisseld. Dat wil zeggen, op de Sabbat kwamen er dus 12 broden vrij. Die werden van de tafel der toonbroden afgehaald. Dus dan had je 7 dagen oud brood van 7 dagen oud. En dat was... ik moet het eigenlijk wel even opzoeken. Dan moet ik eerst even zoeken waar het allemaal staat. Ja, deze geschiedenis staat in Samuel. Nee, ik moet wezen in Leviticus 24. Naar het schijnt. Daar zou dat moeten staan. Vanaf vers 5... Want tot en met vers 4 gaat het over de kandelaar. En vanaf vers 5 over de tafel der toonbroden. En meer specifiek over de toonbroden. Gij zult ook meelbloem nemen en 12 koeken daarvan bakken. Van 2/10 zal 1 koek zijn. Gij zult ze in 2 rijen leggen. 6 in een rij. Je ziet ze dikwijls afgebeeld als een stapel. 6 opgestapeld, voor mijn part. Kan ook. Dan heb je een verticale rij, dat zou kunnen. 6 in een rij. Ik denk echter dat ze dat doen, omdat er worden modellen gemaakt, hè, op schaal van de tabernakel. En dan wordt het toch heel lastig om 6 broden op een rij te leggen op zo'n verbazend klein miniatuurtafeltje. Een stapeltje is altijd makkelijker. Maar vooruit. 6 in de rij op de reine tafel voor het aangezicht des Heren. En op elke rij zult gij zuivere wierook leggen, welke het brood ten gedenkoffer zal zijn. Het is een vuuroffer den Heren. Op elke sabbatdag gedurig zal men dat voor het aangezicht des Heren toerichten vanwege de kinderen Israëls tot een eeuwig verbond. Onder eeuwig verbond te verstaan, niet altijd durend. Maar voor de kinderen Israëls, voor heel Israël is het. Hè? Eeuwig, dat weet u langzamerhand, is niet maar een tijdsaanduiding. Dat kan wel, soms. Maar uit het verband blijkt dat het niet is. Dat het dat niet is. En dus betekent het dat het onbeperkt is, niet in tijd, maar in plaats. Dat is ook niet het goede woord, maar in toepassing. Dat wil zeggen voor heel Israël. Vanwege de kinderen Israëls. En het zal voor Aaron en zijn zonen zijn die dat in de heilige plaats zullen eten. Want het is voor hem een heiligheid der heiligheden uit de vuuroffer des Heren een eeuwige inzetting. Waarna de vraag is, is het nou een vuuroffer of wordt het door de priesters opgegeten? Of heb je dat zo snel niet gevolgd? Het is een vuuroffer den Heren. Zo 2 keer, een vuuroffer. En dan staat er de zonen van Aaron, de priesters dus, zouden het eten. Wordt het nou verbrand of op het altaar? Ja, wordt het geroosterd brood, ja. Of aangebrand brood mag je wel zeggen. Of eten de priesters het? Het antwoord is, dat gebeurt met de gewone brandoffers ook. Voor een deel komt het op het altaar, voor een ander deel is het voor de priesters. Want de priesters worden geacht te eten van het altaar. Het principe is eigenlijk, er zijn uitzonderingen, maar het principe is, van alles wat op het altaar komt, is een deel voor de priesters. Het gaat dus samen op. Het is voor de Heere, maar daarom is het ook voor de zonen van Aaron, en dat is met deze toonbroden dus ook het geval. Hoeveel priesters kunnen er dan van eten, van die als het maar 12 broden zijn? Weinig. En dus wordt het toch een soort ritueel, denk ik. Een rituele maaltijd. Net als bij het avondmaal, ja, allemaal een hapje. En alleen voor de priesters die in de buurt zijn. Zoiets zal het wel wezen, want de rest gaat op het altaar. Maar de priesters mochten er eventueel van eten. Maar in één, en bovendien staat wel degelijk, men zou het aanrichten op de Sabbat. Nou kan ik me nog voorstellen dat ze bedacht hebben om het dan maar een dag voor de Sabbat te bakken, die koeken, maar dan toch op de Sabbat moet het vervangen worden. Er gaat niks vanaf. Zo is het, hè. Dus vooruit maar weer. Is dat in strijd met de Sabbat? Nou ja, tja, het is maar wat je eronder verstaat. Maar in ieder geval, het gebeurde. Dat is één ding. Het andere is natuurlijk dat inderdaad David en de zijnen helemaal geen priesters waren. David zelf sowieso niet. Want het is openbaar dat David uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niks gezegd heeft van het priesterschap. Met dank aan Hebreeën 7 voor de uitdrukking. Er was geen priester, maar die kreeg er wel van te eten. Dat is in 1 Samuel 21, waar die geschiedenis staat. Even over het verband van die geschiedenis, want het is toch wel van belang. Want het gaat al niet maar alleen om de gebeurtenis als zodanig. Je kan er namelijk meteen ook een indicatie vinden in de vergelijking van deze schriftgedeelte, dat wil zeggen Marcus 2 en 1 Samuel 21. Je kan meteen een indicatie vinden van de typologische betekenis van die geschiedenis. Daar gaat het weliswaar letterlijk allemaal niet over, maar ik heb het nu dus ook niet over letterlijk, maar over overdrachtelijk. Over wat er nog meer achter steekt, en dat dringt zich vanzelf aan ons op. Er staat ineens, eerst in 1 Samuel 20, is een uitgebreid verhaal, maar het komt erop neer dat we nog zijn in de dagen van koning Saul. David was nog geen koning. David was weliswaar bevriend met de zoon van Saul, Jonathan. En via Jonathan was de verrader, zal ik maar zeggen, aan het hof. Dat is niet de vleiende term, maar hoe zeg je zoiets? Netjes gezegd, Jonathan hield David op de hoogte van wat zijn vader zo allemaal van plan was. Hè? Kortom, wat binnen de paleismuren besproken werd, werd door Jonathan naar buiten gebracht. En hij kwam uiteindelijk David vertellen, het gaat helemaal fout. Je moet maken dat je wegkomt. En verder ga ik daar allemaal maar niet op in. En David maakte dat hij wegkwam. Dat staat er ook zo ongeveer, hè, in het laatste vers van 1 Samuel 20. Daarna stond hij op en ging heen en Jonathan kwam in de stad. Dat wil zeggen, Jonathan ging terug naar de stad en David ging er vandoor. Naar deze hele uiteenzetting. En kwam ten op tot de priester Achimelech. En Achimelech kwam bevende David tegemoet en hij zei tot hem, waarom zijt gij alleen en is er geen man met u? Ben je helemaal alleen? Waar is je lijfwacht? Waar zijn je krijgslieden? Want David hield er een hele verzameling volk op na. Mensen die hem volgden en die in hem de toekomstige koning van Israël zagen. Dat wil zeggen, die geloofden het woord van God. En het woord van God had gezegd dat David koning zou worden over Israël. Iedereen wist dat, Saul ook, en daarom was het zijn vijand. Zie? Maar David is alleen. En hem wordt meteen gevraagd, waarom zijt gij alleen en geen man met u? En David zei tot de priester Achimelech, de koning heeft mij een zaak bevolen. De koning heeft mij een zaak bevolen en zeide tot mij, laat niemand iets van de zaak weten om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. De jongelingen nu, dat wil zeggen, dat zijn die mensen die bij David hoorden eigenlijk, de jongelingen, de boys, heet dat, hè? Het personeel, les garçons, hoe het maar heet, de jongens, de jongelingen, nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. Dat wil zeggen, David zegt, ik ben door de koning uitgezonden op een geheime missie. Hij zat dicht in de buurt natuurlijk, hè. Soms denk ik, hoe kun je liegen en zo dicht bij de waarheid zitten, maar vooruit, hè. Want het was vanwege de woorden van de koning dat hij op reis gegaan was. En het was inderdaad geheim, uiteraard, hè. Een geheime missie. Maar goed. In ieder geval wordt Achimelech niet rechtstreeks betrokken in de situatie. Hetgeen hem niet geholpen heeft trouwens, want de hele familie werd later gedood. Nou, niet de hele familie overigens, maar daar heb ik het zo nog over. En David zegt, ja, die mensen met mij, die heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. Dat wil zeggen, die houden zich daar en daar schuil. Alleen, wij hebben er niks aan, want wij weten tot vandaag niet waar de plaats van zulk een is. Hoewel die plaats in de Bijbel wel vaker voorkomt. Maar daar ga ik ook maar niet uitgebreid op in, hè. De plaats van zulk een. En zulk een kennen wij. Hè? Nou ja, het is in elk geval familie van David. Op een of andere manier. En of zulke een hier toen nog leefde, weet ik ook niet. Eigenlijk niet, maar misschien heeft die zoon nog gehad die ook zo geheten hebben. Dat bedoel, dat weten we niet. Of anders is het de plaats die oorspronkelijk behoorde aan zulk een. En zulk een, dat weet u, dat is een van de... Dat is een oud achteroud-oom of zo. Bestaat dat ook, achteroud-oom? Of weet zoiets? Weet ik veel, van David, hè? Dus familie. Of weet u dat niet? Je hebt de geschiedenis van Rut. Daar heb je Boas, dat wordt de voorvader van David. Want Rut en Boas krijgen een zoon die heet Obed-Edom. En die krijgt een zoon die heet Isaï. Dacht ik. En die krijgt een zoon en die heet David. Maar Boas die heeft, als u het mij vraagt, een broer. Zelfs een oudere broer. Want Boas was de losser, maar Boas zei, ja, dat is wel zo, maar er is nog iemand anders, die heeft hogere, eerdere, oudere rechten dan ik. Ik zal het hem eens vragen. En die man heette Zulkeen. Plony Almoni. Die heette Zulkeen. Dus vandaar dat ik zeg, het is een achterautoom of wat het maar is, van David op een of andere wijze. En de plaats van Zulkeen, dat is dus zijn stuk grond. Nou ja, goed. Het lag dus voor de hand dat het als schuilplaats gebruikt werd. Eventueel of zo. Het aardige ervan is natuurlijk dat die Zulkeen, waar hij ook in de Bijbel voorkomt, waaronder hier, maar zelfs tot in Matthäus aan toe, geloof ik, een beeld is van Christus in onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, de verborgen Christus. En wie wil, kan het ook noemen als een beeld van de Heilige Geest. Maar dat is hetzelfde. Ik persoonlijk zie daar geen verschil in. Maar de uitspraak verwijst ons dus naar onze tegenwoordige tijd. David is op de vlucht. Waar is de Messias eigenlijk, zou je vragen? Waar is de zoon van David? En waar zijn zijn jongens, zijn jongelingen? Dat moet een beeld zijn van de gemeente. En zij bevinden zich in de plaats van zulk een. Daarom weten we niet waar het is. En daarom wordt de man ook niet echt bij namen genoemd, hè? Mr. So and So. Mr. X. Die en die heet dat gewoon in het Nederlands. Wat ik niet zo'n fraaie term vind, maar goed. Die en die. Maar zijn naam wordt niet genoemd. Het is een beetje geheim. Het spreekt over de verborgene dingen. Want deze geschiedenis heeft natuurlijk alles van doen met onze tegenwoordige bedeling. Waarin, en dan gaat hij snel, hè. Makkelijk is dat dan, hè. Waarin Saul regeert, althans over Israël. Dat wil zeggen, Saul is een beeld van de wet. Die heerst. Van Gods wegen gegeven, maar het wordt van kwaad tot erger. Anders wordt het van goed tot erger, net zo u wil. Het begon goed, maar het eindigt met de dood. Dat is Saul. Voer een boze geest in onderweg en weet je veel wat, hè. Ja, via Saul de Filistijnen verslaan. Ja, hij heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Met de wet in de hand de zonde te lijf gaan. Nou ja, een beetje, wellicht. Maar in werkelijkheid niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond geeft de overwinning. Niet Saul, maar David, hè. Saul is een beeld van de wet. Over Israël heerst nog steeds de wet. Van Gods wegen is al lang een andere koning aangesteld. Dat is David, namelijk de Heer Jezus Christus. De koning en middelaar van het nieuwe verbond. Echter, zijn de openbaring van zijn koninkrijk wacht op de toekomst. Wacht namelijk op de dood van Saul. Ik had ook kunnen zeggen, het wacht op de dood van de hoge priester, maar misschien ben ik nou meteen veel te moeilijk, hè. Kent u die uitdrukking? Tot aan de dood van de hoge priester, kent u die? Dat is de wet op de vrijsteden. Ja, precies, ja. Want die hoge priester in die uitdrukking is gewoon de uitbeelding van de Mozaïsche, dan wel Joodse wet. De Oud-Testamentische hoge priester namelijk. En daarmee het hele oude verbond. Nou goed, daar ga ik het verder niet over hebben. Overigens, Saul, dat ga ik wel even vertellen, want nou even de kans toe. De naam Saul wordt altijd vertaald met gewenst, gevraagd en dus eventueel met uitverkoren. Het wordt positief geïnterpreteerd. Ik heb niet zo lang geleden gevonden dat in werkelijkheid die naam helemaal zo positief niet is, maar negatief. Het is een uitbeelding van de wet die eist. Niet die wordt gewenst of wordt gevraagd of wordt uitverkoren als afleiding, maar andersom. Saul is de eiser. En daarmee een uitbeelding van de wet die verplichtingen oplegt aan de mens. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat is Saul. En dat geldt dus ook voor de Saulus uit het Nieuwe Testament. En vandaar dat als die Saul inderdaad de wet opgeeft, om zo te zeggen, en daarvan verlost wordt, dan raakt hij de naam ook kwijt. Hij eist niet meer. Nou goed. Maar Saul is hij is een beeld van de antichrist, zeg ik, ja, dat maakt niet uit. De duivel werkt nou eenmaal via de wet, via religie. Het zit dicht in de buurt, zal ik maar zeggen. Maar het is gewoon en primair een beeld van het oude verbond. Je kan trouwens moeilijk zeggen dat God ons de duivel gegeven heeft. Toch? Maar je kan wel zeggen dat God de wet gegeven heeft. Aan ons kan je niet meer zeggen, op geen manier. Maar in het verleden dan toch wel. Het is de wet des Heren. Nou, dat is Saul ook, een gezalfde des Heren. En dat soort dingen meer. Maar hij is een uitbeelding van het oude verbond. Het was ook tijdelijk. Dat wist je ook van tevoren. Want via Mozes was van tevoren al gezegd dat de scepter van Juda niet wijken zou. Hebben we die nog? Wat ook de strekking verder van die uitdrukking is, profetisch. Het betekent dat de scepter onder Israël aan Juda en niet aan Benjamin zou gegeven worden. En dus niet aan Saul, de koning uit Benjamin, en ook niet aan die andere Saulus, de apostel die uit Benjamin was, enzovoorts. Die heb je toch, hè? Nou goed, ik probeerde eigenlijk alleen maar te vertellen dat deze situatie van David, die op de vlucht is voor Saul, uitdrukking geeft aan heel onze bedeling, met de verschillende aspecten daarvan. Het nieuwe verbond wordt weggehouden, wordt bestreden door degenen die onder het oude verbond leven. Nou zeg ik het nog uitgebreider, nog algemener, want niet alleen maar door de Joden of het Judaïsme, maar ook zelfs binnen het zogenoemde christendom waar men de voorkeur geeft aan de wet. Ook daar wordt het evangelie bestreden en ontkend. Het is de bekende discussie. Het evangelie is aanbieding van genade, maar in grote delen, ook van orthodox christendom, bestaat de discussie over de ruimte van die genade. Oftewel voor iedereen is. En voor dat doel is ook de leer van uitverkiezing uitgevonden, overigens. Het is niet voor iedereen, het is alleen voor de uitverkorenen. En wie dat dan zijn? Nou ja, degenen die die leer hebben uitgevonden, uiteraard. Is makkelijk genoeg, hè? Wie gaan er mee met de opname? Diegenen die leren dat minder nette gelovigen niet meegaan. Dat begrijp je toch, hè? Zo werken die dingen. Het zijn heel simpele zaken, eigenlijk. Nou ja. Goed, terug naar die geschiedenis. Het zal duidelijk zijn dat we terecht zijn gekomen inderdaad in onze tegenwoordige tijd, waarin David en de jongelingen uitdrukking geven aan de positie van de gemeente in een geheime plaats, buiten de legerplaats, verborgen enzovoorts. En toen was de vraag van David, vers 3, wat is er onder uw hand? Want als je iets onder de hand hebt, wilt zeggen, wat heb je tot je beschikking? Wat zijn je mogelijkheden? Geef mij 5 broden in mijn hand of wat er gevonden wordt. En de priester antwoordt, 5 broden is ook wel aardig, want 5 staat voor onze bedeling, staat voor verborgen werk Gods, voor genade en hoe het maar heten mag. 5, dat weet u toch, hè? Van de 5 broden en de 2 visjes en van de 5 zuilengangen in Bethesda, noem nog eens wat. Doe maar. Geef maar wat er is. En de priester antwoordde David en zei, er is geen gemeen brood, geen normaal brood, geen algemeen brood onder mijn hand, maar er is heilig brood wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouwen onthouden hebben, want men moest ritueel rein zijn, ook als priester, om eventueel dit brood te mogen eten. David nu antwoordde de priester en zei tot hem, ja, trouwens, de vrouwen zijn ons onthouden geweest. Gisteren en eergisteren sprak hij met spijt. Maar goed, toen ik uitging en de vaten der jongelingen zijn heilig en het is enige... En op een of andere wijze, zegt hij, is het toch algemeen brood. Te meer de welheden ander, dat wil zeggen ander brood in de vaten zal geheiligd worden. Je leest er dus meteen uit dat het op de Sabbat was, hè? Dit ook. Hè? Was het dus ook op de Sabbat, want die dag zouden de broden verwisseld worden. En dan zegt David, nou ja, dan is het in zekere zin toch weer gewoon brood, gewoon brood. Hè? Alsnog. Nou, toen gaf de priester hem dat heilige brood, vers 6, terwijl er geen brood was dan de toonbroden die van voor het aangezicht des Heren weggenomen waren, dat men er warm brood legde ten dagen als het weggenomen werd. Warm of vers brood, dan was het toch diezelfde dag, sabbatdag gebakken, enzovoort. Waarom dit kan? Nou, typologisch is geen enkel probleem. David en zijn jongelingen zijn een beeld van de gemeente en dat is een priesterlijk volk. Maar niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En daar verwijst het dus naar. Ja, nieuwe verbond. En ik heb niet de minste problemen om te veronderstellen dat de Heer in verband met zijn discipelen ook wel degelijk denkt aan dat nieuwe verbond. Zij zijn daar de eerstelingen van. Het was wel nog weliswaar niet aangebroken, niet echt officieel, maar ze zouden dat wel degelijk zijn. Waarom ook niet? En waarom zouden zij zich dus aan het oude verbond houden, als ze al leven op voorhand uit het nieuwe verbond? En dan zegt hij, maar je kan toch niet op voorhand uit zo'n verbond leven? Die zeggen, ja, dat kan wis en waarachtig wel, dat kon onder het oude verbond zelfs ook. Want het oude verbond ging officieel eigenlijk pas in als Israël aangekomen zou zijn in het land. En daarom beginnen de vele wetsartikelen dus ook zo. Wanneer gij zult gekomen zijn in het land dat de Heer u beloofde, dat als dan. En hun leven in de woestijn was een vooruitgrijpen op de toekomst. Nog zo'n voorbeeld. Nou ja, wij in onze dagen grijpen ook vooruit op de toekomst. Wij beschouwen onszelf als een hemelsvolk, al zijn we lichamelijk nog steeds op aarde enzovoorts. Wij leven al uit die erfenis die we weliswaar niet ter hand gesteld krijgen, maar waarvan wij wel het vruchtgebruik reeds hebben. Ook dat is een wettig beginsel bij de Nederlandse wetgeving, overigens. Ik hoop dat duidelijk is dat David en zijn jongelingen een beeld zijn van de Heer Jezus en zijn discipelen. Dat is een makkelijke conclusie. En een stapje verder, dat ze een beeld zijn van de gemeente. Dat is in elk geval wat ik erbij zou vertellen als ik 1 Samuel 21 zou moeten bespreken. Of je dat meteen allemaal leest in Marcus 2, dat weet ik eigenlijk niet, maar dat doet er ook weinig toe. Het is in elk geval zo dat ook in de oud-testamentische tijd die wet niet altijd even strak werd toegepast. En ook van Gods wegen niet, uiteraard. En dat is het eerste wat de Heer Jezus daarover zegt, uiteraard. Het is trouwens wel aardig dat er in Marcus 2 staat dat David, vers 26, is ingegaan in het huis Gods ten tijde van Abjatar, de hoge priester. Die uitdrukking die heeft tot ellenlange discussie geleid. Omdat in 1 Samuel 21 niet sprake is van Abjatar, de hoge priester, maar van Achimelech. Dat wil zeggen, dit wordt opgevoerd als een van de tegenstrijdigheden in de Bijbel. U weet wel, hè? Er zijn altijd mensen die weten dat de Bijbel vol met tegenstrijdigheden is. Als je dan zegt, noem er dan eens een, dan weten ze er meestal geen een. En bovendien, al waren er 100 tegenstrijdigheden in de Bijbel, hoeveel overeenkomsten we dan hebben dwars door de Bijbel heen, hè? Hoe geschiedenissen in elkaar haken, historisch, maar zeker ook typologisch. Daar heeft men dikwijls geen flauw idee van. Daarbij vallen de zogenaamde tegenstrijdigheden zonder meer in het niet. Dit is helemaal geen tegenstrijdigheid. Ja, wel, dat hangt er vanaf hoe je het lezen wil, maar ik zeg er altijd bij. Taal is niet waterdicht, dat is hij nooit. Als je het niet wil begrijpen, hoeft het niet. is altijd zo. Je kunt je overal onderuit kletsen. Want ja, het is nu helemaal geen wiskunde. Hè? Taal is een heel ander ding. Dit moet je gewoon willen, goed bedoeld willen lezen. En dan leg je die twee schriftplaatsen naast elkaar. En dan zeg je eerst, nou ja, het lijkt een verschil te zijn. Maar daarna lees je het nog een paar keer en dan is het verschil vanzelf weg. Daar is niks moeilijks aan. Je leest gewoon hoe hij ingegaan is in het huis gods ten tijde van Abjatar. En dat klopt helemaal, daar is niks mee mis. Het was ten tijde van Abjatar, dat zal ik u zo laten zien. Dat het zo is. En daarna heet hij de hoge priester en Abjatar was inderdaad hoge priester in de dagen van David. Helemaal door de dagen van David heen, tot aan Salomo, die maakte daar een eind aan. Nou ja, het is een wat ingewikkelde geschiedenis, die van Abjatar. Weet je veel, dat doet er nou niet zoveel toe. Maar David was hoge priester in de dagen van, Abjatar was hoge priester in de dagen van David. Maar deze Abjatar komen we wel degelijk al tegen in 1 Samuel 22... 1 Samuel, we waren in 21, dat was Achimelech, de priester. Kennelijk de hoge priester, zoals ook uit andere schriftgedeelten blijkt, al staat het er hier niet expliciet bij. Maar daarna komen we in 1 Samuel 22, het gedeelte vanaf vers 6, tot aan het eind van het hoofdstuk. Er wordt namelijk verraad gepleegd, dat wil zeggen, Saul komt, wordt geïnformeerd over wat er gebeurd is. En dat Achimelech David geholpen heeft. En Saul, de wet vertegenwoordigt, maakt aan Entan, die zegt, ja, dat had niet gemogen. Precies. En die laat de hele familie van Achimelech doden. Ja, echt wel. Alleen dat lukt hem niet helemaal. Zoals zo dikwijls. En daarom vinden wij vers 20 van 1 Samuel 22. Doch een der zonen van Achimelech, de zoon van Achitub, ontkwam, wiens naam was Abjatar. Dus dit zijn de dagen van Abjatar, dat kan niet missen. En die Abjatar die vluchtte David na en Abjatar boodschapte het David dat Saul de priesteren des heren gedood had. Toen zeide David tot Abjatar, ik wist wel te die dagen toen Doeg de Edomiet was dat hij het verzekerd Saul zou te kennen geven. Ik heb oorzaak gegeven tegen al de zielen van uw vader. Blijf bij mij, vrees niet, want wie mijn ziel zoeken zal, die zal uw ziel zoeken, maar gij zult met mij in bewaring zijn. En daarna, later, werd Abjatar dus, eigenlijk vanaf dit moment, is Abjatar de hoge priester, de opvolger van zijn vader. En daar blijft hij al de dagen van David. En dat lijkt mij een duidelijke zaak. Het punt in Marcus 2 is daarmee opgelost. Je moet er alleen niet in willen lezen dat Abjatar al hoge priester was toen deze dingen plaatsvonden. Maar hij is er daarna vele jaren geweest in associatie met koning David. En terugkijkend kan je dus heus makkelijk zeggen, in de dagen van Abjatar, de hoge priester. Nou ja, de latere hoge priester, maar zo wat. Welke Abjatar? Nou ja, de hoge priester. Want daardoor en daarin is hij bekend geworden, uiteraard. Dus dat hoeft helemaal geen tegenstrijdigheid te zijn. Ik heb jarenlang een voorbeeld gebruikt, maar ja, dat is langzamerhand verouderd. Van koningin Beatrix, die toen ze 18 jaar was, Suriname bezocht heeft. Ik geloof de Nederlandse Antillen ook, enzovoort. Dat kan dus niet, want ze was geen koningin. Toen. Maar ja. Terugkijken kan je toch gewoon zeggen, koningin Beatrix is in de tijd in Suriname geweest, alleen niet als koningin. Maar wij kennen haar in onze herinnering en tot vandaag nog steeds als koningin. Alleen toen was ze dat nog niet, maar later wel. En zo makkelijk kun je dat zeggen, hè? Toch? Dat is echt geen enkel probleem, hoor. Er moeten nog veel meer van dit soort voorbeelden zijn, zelfs wel in de Bijbel. Nou ja, de meest voor de hand liggende is die van de Heer Jezus als zoon van God. Wij kennen hem als zoon van God, maar strikt genomen in zijn omwandeling op aarde was hij dat niet. Hij moest het nog worden. Maar niettemin, hij is dat. Er hoeft geen enkel probleem over te bestaan. Alleen, ja, men maakt er een probleem van. Maar dat heeft men altijd gedaan met de Godheid. Hè. Men heeft hem altijd ter discussie gesteld. En zeker de identiteit van de Heer Jezus. Er is veel misverstand over ontstaan, mede door oppervlakkigheid van de discussie overigens. Maar daar heeft de Bijbel natuurlijk altijd erg onder geleden, om zo te zeggen. Maar dit hoeft geen enkel probleem te zijn. Iemand heeft een oplossing bedacht dat Achimelech ook Abjatar genoemd werd en daarna dat Abjatar ook Achimelech genoemd werd. En dat ze allebei twee namen droegen. De een heet Berend Johannes en de andere heet Johannes Berend. En die namen kun je door elkaar ook daar nog bij komen, maar dat doet er nog niet. Maar zo heette die fietsenmaker in Alkmaar, ja. Berend Johannes Klein Haneveld. Maar dat heeft er niks mee te maken nu, hè. Maar daardoor schieten mij die namen te binnen. Toen maar weer. Dus kortom, je kan er een probleem van maken, maar er is helemaal geen probleem. De eenvoudigste oplossing is gewoon dat hij hier als hoge priester wordt aangeduid. Niet omdat hij toen was, maar hij was het later. Je kunt uit de geschiedenis bovendien nog concluderen dat Achimelech op een of andere wijze het oud-testamentische priesterschap vertegenwoordigt en Abjatar vervolgens het nieuw-testamentische priesterschap. Maar of je er veel mee opschiet met zulke vaststellingen, dat lijkt me niet. Hè? Abjatar, vader van overvloed. Oké, als je dat een titel vindt voor de Heer Jezus Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, prima. Ja. Goed, maar moeilijker is het dus niet, hè. Hoe hij is ingegaan in het huis Gods, je kunt ook altijd nog zeggen, maar er was helemaal geen huis Gods, want het was een tabernakel. Nou, daar zei ik al van, ja, het kan best dat het ding ergens binnen stond, heel die tabernakel. Waarom ook niet? En het is maar de vraag wat je onder huis moet verstaan, toch? Het kan ook nog een plaats zijn, in de zin van een woonplaats. Toen maar weer. Mag geen probleem zijn. Maar wat vastgesteld wordt is dat naar wettige voorschriften men niet geoorloofd was hiervan te eten, maar kennelijk onder Gods goedkeuring gebeurde het toch. En daar gaat het maar om. En dat is met zoveel dingen het geval onder de wet. En dat is wat hier gebeurt. Dat wil zeggen, de wet wordt gerelativeerd. Ook in de laatste verse van de uiteenzetting, hier in Markus 2. Maar er komt nog een toelichting. Hij zegt, de Sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de Sabbat. Dat wil zeggen, de mens is niet gemaakt om de Sabbat te onderhouden. De Sabbat is gemaakt voor de mens. En zelfs in positieve zin. En die is makkelijk uit te leggen. Die wordt trouwens ook over het algemeen goed verstaan. Al moet ik erbij zeggen dat men geneigd is, traditioneel onder het woord Sabbat, meteen de zondag te vatten. En daarmee de zondagsheiliging. En dat het erg nuttig is voor de mens dat hij een dag in de week niet naar zijn werk hoeft. Nou ja, mag. En niet naar zijn werk hoeft, van Gods wegen in ieder geval niet. En dat hij die vrij heeft voor de geestelijke dingen. Dat is natuurlijk ook zo en dat is ongetwijfeld ook de strekking van de Sabbat. Al denk je dat deze woorden in de eerste plaats refereren aan de naam, de uitgebreidere naam van de Sabbat. Hij heet Sabbat des Heren. Hij zult des Heren Sabbats onderhouden enzovoorts. Dat wil zeggen, het is in de eerste plaats de dag van de Heer, en voor zover het is ten behoeve van de mens, is het opdat die mens de gelegenheid zou hebben om zich te richten op de Heer, zich met die dingen bezig te houden, op wat voor wijze dan ook. En dat is er het nut van. Dat wil zeggen, 7 dagen in de week werken, altijd maar door, dat is ook niet goed voor de mens. Iemand heeft uitgevonden, maar voor dit soort argumenten moet je terecht bij de 7e-dags-adventisten. Laat ik u dat nou eens vertellen. Die kunnen je precies uitleggen waarom je de Sabbat zou moeten onderhouden, waarom die zo nuttig is. In de eerste plaats voor de mens. Hij moet een dag hebben in de week, zeg maar, om de Heer te dienen. Verder heeft men natuurlijk uitgevonden. In verband met het Sabbatjaar bijvoorbeeld, dat het zo nuttig is om het land niet continu te bebouwen, maar dat het erg nuttig is dat de grond zich herstelt, want dat schijnt te kunnen, grond herstelt zich, daar heb je dan het 7e jaar voor nodig. Ze hebben zelfs uitgevonden dat je helemaal geen kunstmest hoeft te gebruiken als je gewoon na 6 jaar het land een jaar laat braak liggen enzovoort. Die dingen neem ik overigens met 1 korrel zout. Misschien is het zo, maar wij zijn toch al geneigd via kunstmest de mogelijkheden van, of laten we zeggen, de productie van het land te vergroten. Je maakt mij niet wijs dat je dat kunt oplossen door het dan een jaar braak te laten liggen en dan hoef je er geen kunstmest op te gooien. Dat weet u toch, hè? Hoeveel liter melk geeft een koe? Ja, dat is... Dat is sowieso punt 1, omdat men de koeien daarop gefokt heeft. En punt 2, hoe men de koeien onderhoudt enzovoorts. En dan nog in wat voor land ze lopen en al dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, ze geven veel meer melk dan ze in de vrije natuur zouden doen. Dat is dus opgefokt. Het lijkt me een goed woord daarvoor. Hè? Dat is opgefokt. En wat een hectare tarwe opbrengt, zal ik maar zeggen, dat is net zo goed opgefokt. Dat wordt geforceerd. Enzovoort. Hè. En de tomatenkweek zullen we het maar helemaal niet over hebben. Met kassen enzovoorts. Of bloemenkweek het hele jaar door. Enzovoort. Dat ligt toch buiten proporties. Maar goed, je kunt je dat dus wijs laten maken. Dat als je geen kunstmest zou gebruiken. Maar natuurlijke mest enzovoort. Dat het dan nuttig is voor het land dat het daarna weer een jaar braak ligt. Enzovoort. Zo hebben ze natuurlijk ook uitgevonden. Dat las ik vandaag in de krant. Ze hebben ze ook uitgevonden dat de besnijdenis, maar dat heeft met dit soort zaken niks te maken, maar besnijdenis is onderdeel van de wet, dat de besnijdenis zo nuttig is ter bestrijding van allerlei ernstige ziekten, zal ik maar zeggen. En dan las ik toch in de krant dat eigenlijk helemaal niet waar is, dat maar heel betrekkelijk is. En dan denk ik, kijk, dan gaan we weer. Hè. Ze verzinnen altijd iets over het praktisch nut. Nou wil ik, maar ik zal de laatste zijn om te ontkennen, overigens, dat het van groot praktisch nut is, dat een mens een dag in de week inderdaad niet hoeft te werken. Dat hij zich eindelijk een keer rustig kan gedragen, er hoeft niet gewerkt te worden, er mag niet gewerkt worden, er zijn andere dingen om te doen. Nuttige dingen in verband met de geestelijke dingen, dus dat lijkt mij wel, eerlijk gezegd. Daar heb ik er weinig verstand van, moet ik u zeggen. Maar ja, ik moet om voor de hand liggende redenen alle dagen ongeveer hetzelfde doen. Waarvoor van oudsher slechts 1 dag in de week bestemd is. Maar vooruit, hè. Maar het lijkt me inderdaad een voor de hand liggende zaak. In elk geval, de Bijbel zegt, het is ten behoeve van de mens. Waar het gaat om praktische dingen, is ten behoeve van de mens dat hij een dag heeft om niks te doen. En heb ik het niet eens over de typologische betekenis van de Sabbat. Op een of andere wijze verwijst hij naar het Messiaanse Rijk als 7e. Maar ook verwijst hij naar het Nieuwe Verbond in het algemeen vanwege de rust. Beide zijn betekenissen van het woord voor de 7e, Sabbat. Hè? De rust namelijk, de 7e, maar tegelijkertijd de rust per definitie. Maar het is een uitbeelding van het Nieuwe Verbond, waarin de werken van de mens zelfs verboden zijn officieel, omdat ze voor God fundamenteel toch niet tellen. Het gaat erom dat de Heer zijn werk zou doen. De mens zou met zijn eigen werk vooral zijn religieuze werk moeten stoppen. Dat is het dan eigenlijk. Maar hoe dan ook, er staat dat de Sabbat is ter wille van de mens. Of je daar argumenten voor kunt aanvoeren, doet er weinig toe. Er staat dat het zo is. Dus het schijnt toch enig praktisch nut te hebben, op wat voor wijze dan ook. Nou goed. De Sabbat is gemaakt om of ter wille van de mens en de mens niet om de Sabbat. En daarna, zo is dan de Zoon des Mensen een Heer ook van de Sabbat. Daar ben je een hele etage hoger, om zo te zeggen, in deze analogieën. Als de mens boven de Sabbat staat, omdat de Sabbat er is ter wille van de mens, dan is de Zoon des Mensen dus wel degelijk ook hoger dan de Sabbat. Volgens de oude lijn al, maar ook volgens de nieuwe lijn, want de Zoon des Mensen is natuurlijk primair degene die een nieuw verbond zou vestigen, in werking zou stellen en daarin zou heersen enzovoorts. En de Sabbat is een oud-testamentische, mosaïsche instelling. Heb je dat nog? Daarvoor moet je niet terecht bij de zevende-dags Adventisten, want die doen grote moeite om aan te tonen dat de Sabbat bestaan heeft vanaf Adam. Nou ja, twee argumenten zijn daarvoor. De ene is: de Heer zelf rust op de Sabbat. Ik dacht dat toch God zelf wel Heer van de Sabbat zou zijn. Maar goed, men suggereert dan dat hij zich hield aan de Sabbat, aan de instelling van de Sabbat, en dus op de zevende dag stopte. Dan heb je de dingen dus al omgedraaid. En het tweede argument komt uit Leviticus, denk ik. Misschien staat het ook in Exodus, dat weet ik aan mijn hoofd niet. Maar daar staat dan: gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. En men legt daar dan in, dit is mijn verklaring nu, men legt daar dan in die woorden gedenk de Sabbat, dat het betekent dat hij er dus altijd al was. Zo van terugdenken aan de Sabbat. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. En als je nou niet meer hebt als argument, dan heb je maar heel weinig, denk ik dan. Hè? Toch? Hetgeen die wegneemt dat het best kan zijn, hoor. En de indeling van de week, van het jaar of van de dagen in reeksen van zeven. Je vraagt je altijd af waar het vandaan komt. En uiteindelijk zeg je dan toch, het komt uit Genesis. Maar ja, dat kun je zeggen omdat bij de instelling van de Sabbat verwezen wordt naar Genesis, dus de Bijbel ook weer. Bekend is buiten de Bijbel om, wat dat waard is weet ik niet, dat er volkeren geweest zijn die een andere cyclus dan zeven dagen hanteerden. Maar ze hanteerden allemaal cycli. Dat doen wij ook. Wij komen hier eens in de 14 dagen bij elkaar, als je iets regelmatig wil doen, moet je zeggen, nou, om de hoeveel dagen doen we dat dan? En om voor de hand liggende redenen hanteren we dan ook maar die week. Maar iemand moet het een keer uitgevonden hebben. Maar het schijnt dat men ook andere cycli gebruikt heeft onder andere volken. Dat doet er dan ook weinig ter zake nu. Maar de Sabbat is ter wille van de mens, is ondergeschikt aan de mens. En dus zeker ook aan de Zoon des Mensen. En ik lees er toch in, vooral in het kader van het geheel, van wat vooraf ging en wat nu volgt, dat die Zoon des Mensen nou eenmaal per definitie een einde zou maken aan de mosaïsche instellingen. Daarna hebben we nog een probleem, want je kunt altijd nog aantonen dat er bepaalde inzettingen waren onder de wet die wel degelijk ook gepraktiseerd zullen worden, en zelfs met nog meer nadruk dan ooit, in de dagen van, laten we zeggen, duizendjarig rijk. Heb je dat? Begrijp je wat ik nu zeg? Dat er mosaïsche instellingen zijn van onder de wet die in de toekomst alsnog wel degelijk van toepassing gebracht zullen worden. Maar daarmee heb je nog niet gezegd dat die toepassing in de toekomst is op grond van die mosaïsche wet. Waarom zou niet dezelfde instelling kunnen gelden zowel onder het oude verbond als onder het nieuwe verbond? Hebben jullie dat? Dat is ook een misverstand, dat is een foutje in de logica, dat is een denkfout. Hè? Men leert, ik heb het zelfs wel eens, ook vroeger wel eens gehoord van de zonderschooljuffrouw, moet ik u zeggen. Misquote niet, eten ze het maar vooruit. Dat is een rare naam, maar zo heet ze. Quote niet, Miss Quote niet, want ze was uit Amerika. Maar die vertelde ons kinderen het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Onder het nieuwe verbond, of testament, of wat ze maar zei, wordt een mens behouden door geloof. En onder het oude verbond wordt een mens behouden door de wet. Ja, dat is dus niet waar. Onder het oude verbond werd een mens ook behouden door geloof. En zelfs daarvoor al. Wel gelukzalig de mens wie God de zonde niet toerekent enzovoort. Dat spreekt over de zaligheid uit geloof, zegt Romeinen 4. En zo is het maar net. En bovendien Abrahams geloof werd gerekend tot gerechtigheid. Dat van Noach blijkbaar ook. Enzovoort. Dat is altijd zo geweest. Dat heeft namelijk met die verbonden als zodanig niks van doen. Dat is onder beide zo, maar het is niet specifiek een kenmerk van het ene of het andere verbond. En vandaar dat je kunt tegenkomen, bijvoorbeeld, dat straks in de 1000 jaren loofhuttenfeest gevierd wordt, want dat staat er. En dan kun je zeggen, ja, maar dat is een mosaïsche instelling. Dan zeg ik, nou, wat dan nog? Als het dan gevierd wordt, is het niet een mosaïsche instelling, maar is het een nieuwtestamentische instelling, alsnog. Of een van het koninkrijk. Wat de Sabbat betreft, weet ik het uit mijn hoofd niet. Of die ook genoemd wordt in verband met de 1000 jaren. Wat ik wel weet, dat is dat in verband met het geopenbaarde koninkrijk gesproken wordt over priesters uit Levi. Maar of je dat Levitisch priesterschap moet noemen, dat lijkt me toch sterk. Want het Levitische priesterschap is beëindigd, zegt Hebreeën 7... Levitische priesterschap is beëindigd door de aanstelling van een nieuwe priester die al beloofd was voordat het Levitische priesterschap in werking trad. Heb je die nog? Berust op Melchizedek enzovoort. En er wordt gezegd, Melchizedek was eerder dan Levi, dus zijn priesterschap is hoger. Als zo'n priester naar de ordening van Melchizedek dus verschijnt, betekent het meteen dat het Levitische priesterschap beëindigd wordt. En dat staat daar. Hoezo kom je dan in de 1000 jaren priesters tegen uit Levi? Je moet zeggen, dat heeft er niks mee te maken. Ja, heeft er gewoon niks mee te maken. Waarom zou je dan ineens geen priesters hebben uit Levi? Dat lijkt me een voor de hand liggende vraag. Toch? Of niet? Nou goed, laat ik het eenvoudiger houden dan. In onze dagen zijn er ongetwijfeld mensen die van Levi afstammen, waarschijnlijk ook van Aaron, die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus, en die op grond van dat ze deel uitmaken van de gemeente, dus priesterschap hebben ontvangen, net als u en ik. U wilt toch niet beweren dat die lui, omdat ze van Levi afstammen, uitgezonderd worden? Toch? Waarom zouden ze dan wel uitgezonderd worden in de dagen van de 1000 jaren? Je kunt er toch priesters hebben uit Levi, waarom niet? Maar om te zeggen dat het Levitische priesterschap is van onder de wet, ja, dat is een ander verhaal. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Lijkt me toch verder niet zo moeilijk. En zo zijn er wel meer wetten die deel uitmaken van de mosaïsche inzettingen, waarvan vrij zeker is dat ze zullen worden toegepast, soms alsnog, omdat ze nooit werden toegepast, maar zullen worden toegepast in de 1000 jaren. Maar ik stel ervan overtuigd.
Maar als ze hier tot geloof gekomen zijn, de Heer Jezus, dan telt dat toch niet
meer? Nee, daarom, dat maakt ook niks uit. Maar daarom stammen ze naar de mens wel van Levi af, wellicht. Maar zo wat. Dat is precies wat ik probeer te zeggen. Dat heeft er toch niks mee te maken. En als dat nu zo is in onze tegenwoordige bedeling, dan kan dat straks toch ook precies zo zijn. Toen zei iemand, ja, maar er worden ook offers gebracht straks in de 1000 jaren. Toen zeg ik, nou ja, waarom niet? Er werden ook offers gebracht. Zelfs spijsoffers, notabene, werden gebracht in de dagen voor de Mosaïsche wet. Waarom zou het dan daarna niet kunnen? Dat wij ze niet brengen, dat wordt specifiek omschreven. Dat wil zeggen, dat heeft van doen met dat het werk des Heren nou eenmaal verborgen is. En voor zover wij offers zouden brengen, zouden wij ons hele hebben en houden offeren. Maar bovendien, dat heeft niet van doen met de situatie, een zichtbare situatie in de wereld. De Heer verbergt zich, verbergt ook zijn werk en verbergt ook zijn gemeente in onze dagen. Vandaar dat wij geen uiterlijke kenmerken hebben op twee na. De ene is de doop en de andere is de avondmaalsviering. Maar dat gebeurt intern, dat is niet bedoeld voor de wereld. Hoewel men dat ervan gemaakt heeft, zeker van de doop. Maar het is niet bedoeld voor de wereld. De Bijbel zegt het ook. De doop heeft iets te maken met de persoonlijke relatie tussen degene die gedoopt wordt en de Heer zelf. Het is het antwoord van een goed geweten tot God staat er. En het kan uitgevoerd worden zonder publiek. Zoals uit de Bijbel ook blijkt. Dat wil zeggen, het zijn voor ons zichtbare tekenen, maar daar blijft het dan ook bij. En zo verder. Maar offers, ja, zullen in de toekomst gebracht worden. Maar niet noodzakelijk alle offers, dat weten we trouwens niet. Maar er zullen offers gebracht worden. Zoals die ook gebracht werden in de dagen van voor de wet. Zoals die van eerstelingen enzovoorts. Hè? Eerste vruchten van de oost, eerstelingen van uw kudde, wat het maar wezen mag. En inderdaad, een spijsoffer bijvoorbeeld, komt ook voor. Waarom ook niet? Het is symboliek, maar de hele wereld is vol met symboliek, alleen wij willen het niet meer zien. We zijn het verleerd. Maar het zal het dan weer zijn, ja. Maar dat wil niet zeggen dat het automatisch onder de mosaïsche instellingen valt. Integendeel, mosaïsche instellingen zijn beëindigd. Zijn van tijdelijke aard en ook hadden maar een tijdelijke functie en ook een beperkte functie. Dat zijn dingen die hoger zijn dan de Sabbat. Dat is de mens in het algemeen en de zoon des mensen uiteraard in het bijzonder. Zo is dan de zoon des mensen heer van de Sabbat. Let op de combinatie, die zal ons misschien ontgaan, maar let op de combinatie David en zoon des mensen. Daar is namelijk verband tussen, al was het maar omdat David zelf zoon des mensen was, de zoon des mensen was in zijn dagen. Ik zeg ook altijd, dat moet je niet al te serieus nemen, maar ik meen het wel. Ik zeg ook altijd, wat wij de Davidster noemen, is in werkelijkheid, als u mij vraagt, het teken van Adam. De ster van Adam. En daarmee van de zoon van Adam, namelijk de zoon des mensen. En David in zijn dagen was de zoon des mensen. En ik denk inderdaad dat het een logo is wat door hem gevoerd werd. Van als er zeker adellijke families voerden emblemen. Hè. Als je de naam niet kon schrijven of niemand er kon lezen, dan had je wel een figuurtje waaraan het een en ander herkenbaar was. Vandaar dat mijn jongste broer, syndroom van Down heeft, die moet je zeggen. Ik zeg makkelijk, het is een Mongooltje. Wat heet je? Maar goed, die kan niet lezen, kan niet schrijven, kan niet spreken, maar die kent elk automerk. We zijn erachter wel. Aan de logo's. Echt waar hoor, en je houdt hem niet voor de gek, hij weet het helemaal precies. En daar dienen die dingen voor, die logo's, beeldmerken noemen wij ze, enzovoorts. Maar het is het teken van de mens, het getal 6, de zespuntige ster. Ik ga er verder niet op in, want het speelt nou verder geen rol van enige betekenis. Maar David was de drager van de titel, zoon des mensen, maar de uiteindelijke zoon van Adam, want dat is wat de term betekent, uiteraard, zoon van Adam, is uiteraard zoon van David, kortom, de beloofde Messias. En de Joden wisten dat, dat is uit de schrift aan te tonen. Dat ze wisten dat de term zoon des mensen deze betekenis had. We hebben nog even tijd, een paar minuten. Dat lees je in Johannes hoofdstuk 12 is het geloof ik. Ja, vers 34, daar heb je genoeg aan. Johannes 12, vers 34. De scharen antwoordde hem: wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Dus, de Zoon des Mensen is een andere titel voor de Messias, voor de Christus dus. En anders staat hier Bartaal. Je hebt gewoon geen andere optie. Wie is de Zoon des Mensen? Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Het antwoord is natuurlijk de Zoon des Mensen. Maar dat was al voorgezegd, er moet een ander antwoord komen. Het antwoord is, gij zijt de Christus. Want de Zoon des Mensen per definitie is de Christus. Ook volgens de Joodse traditie, ik bedoel de orthodox-Joodse traditie, want die ontlenen de term Zoon des Mensen aan Daniël hoofdstuk 7. Waar staat, ik zag een als de Zoon des Mensen gelijk. In een visioen, in de hemel. Ze deden hem naderen voor de oude van dagen. En hem werd het oordeel gegeven. Enzovoorts. Ze weten heel goed, de term Zoon des Mensen is een messiaanse titel. Daarom is het zo vreemd dat dit in het christendom in het algemeen volstrekt onbekend is. Nee, ook in evangelische kringen. Men weet het niet. Het is maar zelden dat je zoiets tegenkomt dat iemand zegt dat het dat is. Meer algemeen is, de term Zoon des Mensen is een titel van de Heere Jezus. En heb ik wel eens gelezen dat er dan bij staat, nou ja, het betekent toch iets meer dan dat hij mens is. Ze begrijpen er wel uit dat het iets betekent als mens bij uitstek. Maar waarom dat is, weten ze niet. Ze weten het alleen omdat ze de term steeds tegenkomen in verband in de Bijbel. Het is dus toch een wat officiële titel en het plaatst hem wat hoger. Maar waarom dat is, dat dringt niet eens door. Dat is heel eigenaardig, zoiets. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar het is duidelijk genoeg. Zoon des Mensen is Ben Ha-Adam in het Hebreeuws. Zoon van Adam. En dus zijn opvolger, het hoofd van heel de mensheid, in plaats hem in de positie van losser, waarvan hij gebruik gemaakt heeft, zeg ik altijd in zijn eerste komst. En het plaats hem in de positie van koning en hogepriester, waarvan hij gebruik maakt in zijn wederkomst. Althans van zijn koningschap. Priesterschap is natuurlijk al lang begonnen. In zijn opstanding. Dus ook om die reden is de Heer Jezus Heer der Sabbat. Hij staat daarboven omdat hij hoger staat dan heel het oude verbond. Al moet gezegd worden dat het dan toch echt vooruit grijpt. Dan blijft ze ook in dit verband. Het grijpt vooruit op zijn opstanding. Want hij was de Messias nog niet. Wel Zoon des Mensen in de zin van de erfgenaam van Adam. Net als David en Salomo. En ook Abraham uiteraard. En al die lui die in het geslachtsregister voorkomen. Maar de uiteindelijke Zoon van Adam. Daniël 7 bedoel ik, is uiteraard de Messias. En dat moest hij nog worden. Maar het zou niet meer overgedragen worden aan een ander. Hij blijft dus de titel dragen, ook in zijn wederkomst. Let er maar eens op, de term wordt juist en vooral gebruikt in verband met zijn wederkomst. De Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. De toekomst van de Zoon des Mensen, heet het. Wel degelijk, hè? En als hij komt, is dat uiteraard niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. En hij zal in zijn komst dan ook een einde maken aan het judaïsme, aan het jodendom. Of wat er maar van de mozaïsche inzettingen over is. Ook dat weten de joden, maar daar worden ze niet graag aan herinnerd. Dat heb ik gemerkt. Wij zullen het daarbij laten en de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat wij weer bij elkaar mochten komen, ook aan deze plaats, om uw woord te openen. Wij danken u dat het woord ons steeds opnieuw wijst op u en uw werk in verleden, heden en toekomst. Wij danken u dat wij mogen leren verstaan dat wij verlost zijn van de wet en geplaatst zijn onder uw nieuwe verbond met Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. We danken u dat we in vrijheid daaruit mogen leven. Onze hoop en verwachting mogen stellen op u en de genade die u ons verleend hebt. Niet alleen voor vandaag, maar voor altijd. We danken u daarom ook dat wij dat uitzicht hebben op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dat we mogen uitzien naar de vervulling van zoveel beloften die gedaan zijn met betrekking tot ons persoonlijk, maar ook beloften die gedaan zijn met betrekking tot de wereld als zodanig. We danken u voor dit profetisch woord dat zeer vast blijkt te zijn. En op grond waarvan wij u mogen verwachten en op grond waarvan wij in de eerste plaats u leren kennen. Opdat wij Goden welbehagelijk zouden wandelen, ons bewust zouden zijn dat u een werk aan ons doet en ook zal voleindigen. Daarom bevelen we ons bij u aan. Als uw kinderen, als uw dienstknechten, die onlosmakelijk aan u verbonden zijn, opdat u ons zou geven genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Amen.